Over het algemeen dan kijk ik er voor de rest de hele preek niet meer naar. Maar het is toch de vrees dat er ergens dan nog een keer een totale blackout of zo is tijdens zo'n preek. Dan moet je een soort van reddingsplan hebben. En daar spreek ik vanochtend ook over een reddingsplan. En super belangrijk, ik moet hier nog even wat roadie-werkzaamheden doen. Super belangrijk om dat reddingsplan voor je leven te kennen. Ik merk dat ik afgelopen dagen, ik was eigenlijk al vrij vroeg klaar met de voorbereiding van mijn preek. Ik ben echt normaal gesproken een last minute man. Dus het was al heel bijzonder dat ik op tijd klaar was. Maar ik heb de afgelopen dagen heb ik gewoon uitgebreide tijd gehad om me zenuwachtig te maken voor de boodschap van vanochtend. En daar heb ik normaal helemaal geen last van. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat er een bepaalde zwaarte op het onderwerp zit. Ik heb echt heel sterk op mijn hart gekregen om vanochtend te spreken over Gods gunst op ons leven. Dat we mogen weten dat God een goede God is. Dat hij een God is. En geen boze man die vanaf een wolk zit te kijken. Of dat hij ergens op deze aardkloot nog iemand kan vinden die eens goed op zijn falie kan geven. Maar dat hij speurt, dat hij echt op zoek is naar mensen wiens hart naar hem uitgaat. En dat hij die bij wil staan. Dat hij een plan voor hun leven heeft. En ja, er is dus een strijd om onze ziel gaande. En daar denk ik dat ook die zwaarte vandaan komt. Dat ik denk van, ja, ik moet het allemaal wel goed vertellen. Want het is belangrijk dat die boodschap doorkomt. En dan komt de perfectionist Marco van Vuren om de hoek. En dat is helemaal niet nodig, want God die vraagt geen perfecte mensen. Maar God die vraagt mensen die zijn hart aan hem willen geven. En ik ga vanochtend vertellen wat er dan gebeurt als je je hart aan God geeft. Want we hebben, zoals Daphne al zei, we hebben een themaperiode die erover gaat. Wat het betekent dat God redder is. En daarbij willen kijken naar wat die redding dan precies inhoudt. Want als je weet wat de redder heeft gedaan. En wat de uitwerking is. Wat de rijkwijde is van de redding die hij heeft aangebracht. Dan leer je ook het hart van de redder kennen. Dus ik heb het eigenlijk vanochtend over ons als mensen zoals we hier zitten. En dan gaat het niet alleen over dat hij God je redt van de dood. Ik denk dat de meeste mensen die hier zitten dat allemaal wel weten. Dat de Heer Jezus is gekomen om je te redden van de dood. Van de geestelijke dood eigenlijk. Maar dat hij ook is gekomen om je een hele nieuwe identiteit te geven. Hij is gekomen om te zorgen dat je doordat je een nieuwe start mag maken in hem, dat je kan worden wie je bedoeld bent te zijn. Daar wil ik vanochtend over spreken. En dan begin ik eigenlijk met een situatie van redding. Misschien hebben jullie er wel van gehoord. Vorig jaar was er hier in Zutphen was er een jonge man, Lennart Marx, de zoon van Michael. Die zat lekker muziek te luisteren op de IJsselkade. En nou, hij zat die muziek te luisteren. In één keer kwam er een hond langs rennen en die mieterde zo in de IJssel. Die was ergens van geschrokken, die was op de vlucht geslagen. En die viel in de IJssel. En Lennart dacht er geen seconde over na. Die is er ingedoken in die IJssel. Net als de eigenaar van die hond. Die probeerde ook die hond te redden. Nou, Lennart heeft hem uiteindelijk te pakken gekregen. Die hond wilde helemaal niet meewerken. Dat is eigenlijk vaak zo, hè, met redding. Dan denk je, ik heb helemaal geen redding nodig. Of ik red mezelf wel. Dat kan ook nog. Maar uiteindelijk kreeg hij hem te pakken. Maar Lennart moest wel vrezen voor zijn eigen leven. Want die stroom in die IJssel die is niet kinderachtig en hij kreeg het koud. Dus hij raakte ook onderkoeld en gelukkig kreeg hij vaste grond onder de voeten. En door die vaste grond, nou ja, dan verdronk hij in ieder geval niet. Maar er moesten wel hulpdiensten bijkomen om hem uit het water te halen. En toen was uiteindelijk was die hond gered en Lennart een held. Terwijl Lennart daar helemaal niet zo naar kijkt. Want hij zegt van ja, dat doe je gewoon, daar denk je niet over na. En ik denk dat dat ook bij God is. Dat doe je gewoon. Daar denk je niet over na. Want een leven is kostbaar. Maar het leven van die hond was gered. Maar ik zit dan daar een beetje over door te mijmeren. En dan denk ik, stel nou hè, dat die hond, dat het een zwerfhond was. Of dat hij mishandeld werd. Als het een zwerfhond was, was er waarschijnlijk meteen een groepje mensen opgestaan. Die had gezegd van ja, er moet een nieuwe baas voor komen. Hij moet een gouden mandje hebben. Want het kan toch niet dat hij op straat leeft. En dat hij daar moet zwerven. Maar hopen dat een slager nog een restje voor hem heeft of zo. En anders eten in een park uit een restje wat er in een pizzadoos ligt of zo. Die hond die moet ook een bestemming hebben. Die moet een fijne plek hebben om te leven. Of als die hond bijvoorbeeld, als die mishandeld zou worden door zijn baas. En is die hond gered? En dan vervolgens gaat hij weer terug naar zijn baas. Nou, dan was hij misschien vluchtend en verdronken in de IJssel wel beter af geweest dan terug bij die baas. Dus na die redding, je leven kan wel gered zijn. Maar het is ook belangrijk dat je daarna ook een leven kan leven zoals het bestemd is. Dan wil ik kort wat over mezelf vertellen. Dan stel ik mezelf meteen voor. Normaal gesproken begin je een dienst daarmee. Maar nou ja, goed. Voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Marco van Vuren. Ik ben 53 jaar. Ik ben ongeveer 4 jaar geleden met mijn gezin min of meer naar Zutphen gevlucht. Wij zaten al heel lang in een situatie die eigenlijk veel te veel vroeg van ons gezin. Dus wij hadden eigenlijk voortdurend ook, om er in het thema te blijven, het water aan de lippen staan. En wij besloten om een vlucht vooruit te maken, om naar Zutphen te gaan, dichter bij het werk van mijn vrouw, zodat de tijd die zij anders in reizen zou steken, dat die niet meer verloren zou gaan. En die kon ze dan extra in het gezin steken. En dan zou het water misschien wat gaan zakken. Dan zou er misschien wat meer ruimte komen in ons bestaan om te functioneren zoals je graag wil. En dat was op zich een goed plan, maar omdat het water al zo lang aan mijn lippen stond en er een verhuizing bij kwam, en het viel allemaal een beetje tegen hoe dat ging, raakte ik burn-out. Werd ik bang. Van waar gaan we nou naartoe? En hoe gaat mijn leven er dan uitzien? Ik moet alles opnieuw opbouwen. Voor de mensen die me wel kennen. Die weten wel dat ik afgekeurd ben voor betaalde arbeid. Maar als je dan naar een nieuwe plek gaat en je vrouw en je kinderen die gaan naar school en naar werk toe, en jij zit dan alleen thuis. Ja, hoe gaat mijn bestaan er dan uitzien? Dus ik bracht mijn nood in gebed en ik zei tegen de Heer van, ik ben zo bang voor het leven wat eraan zit te komen, want ik weet niet wat voor leven dat ik ga krijgen. En ik wil niet weer moeten vertellen dat ik afgekeurd ben, want ik ben goedgekeurd voor het Koninkrijk van God. En ik wil tot mijn recht komen. Dus ik wil niet alleen maar overleven, maar ik wil ook leven ten volle. En toen zei de Heer tegen mij, zeg maar tegen de mensen, dat je evangelist bent. Dus op dat moment heb ik een roeping ervaren op mijn leven om het goede nieuws van redding te brengen. En dat perspectief wat God mij toen heeft gegeven, dat zette een begin van herstel in werking. Dus op dat moment kreeg ik weer hoop, kreeg ik weer kracht, kon ik weer doorgaan en kon ik langzaam gaan bouwen. En dat maakte nog steeds niet dat het in één keer makkelijk was, want toen wij in Zutphen aankwamen, was midden in coronatijd en ik zag de zwaarte van alles wat er in de wereld misgaat en ik was nog steeds gewoon depressief. En gelukkig had ik die strohalm om maar vast te houden, maar ik heb wel een jaar blowend en drinkend doorgebracht. Ik vluchtte, net als die hond. En als je niet uitkijkt, kom je dan op een plek terecht wat nog veel slechter is. En dat gebeurde ook. Maar uiteindelijk, langzaam maar zeker, gewonnen aan kracht, herstel gekregen, ook in deze gemeente. Zover zelfs dat ik afgelopen jaar de toewijding kon maken om 10 zaterdagen Soul Winner School te gaan doen. En Soul Winner School, dat is een school voor evangelisatie. En daar heb ik geleerd hoe dat je het evangelie kan verkondigen. En hoe dat je een getuigenis kan geven. Dus daar ja, heb ik wat gewonnen aan bekwaamheid, zeg maar, om hier te staan. En ja, voor de rest is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk, want de Heilige Geest moet het doen. Als de Heilige Geest niet door mij heen spreekt, als jullie niet horen dat dit woorden van leven zijn, dan kan ik tot morgenmiddag doorgaan met spreken. Maar we moeten het woord van de waarheid horen en daarom openen we de Bijbel dan. En in de Bijbel, daar staat in Johannes 3, vers 16 en vers 17, daar staat eigenlijk de kortste uitleg van het evangelie die er is. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Dus nog een keer, de nadruk op waar ik zojuist al mee begon. Geen boze man die bovenop een wolk zit te kijken waar dat hij oordeel kan vellen. Nee, dat wil hij juist niet. Hij heeft het beste voor met jouw leven. Hij wil dat jij samen met hem leeft. En als je samen met hem leeft, kun je je leven ten volle leven. Kun je in je bestemming komen. En dan ga je floreren. Nou, ik wil toch nog wat delen natuurlijk van wat ik geleerd heb afgelopen jaar. De Roman Road. De Roman Road, dat zijn eigenlijk 4 teksten uit het Bijbelboek Romeinen. Als je die achter elkaar zet, heb je een hele korte samenvatting van het evangelie. Dus als je op je hart hebt om ook een keer aan mensen te vertellen wat er nu precies in de Bijbel staat, en je krijgt er meestal niet zoveel tijd voor, dan moet je Romeinen 6 vers 23, Romeinen, ja, nou ben ik hem even kwijt. Romeinen 3 vers 23, Romeinen 6 vers 23, Romeinen 5 vers 8 en Romeinen 10 vers 9 en 10 achter elkaar oplezen voor ze. Of je laat ze zelf oplezen, spreken ze zelf ook het woord de waarheid. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Het kwaad brengt altijd de dood. Het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar die liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk, het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog slechte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, dan ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered. Het evangelie, de blijde boodschap in het kort. Ik wil heel graag de nadruk leggen op eigenlijk Gods plan voor je leven. Want dat is niet voor niks ook de tekst van deze preek, hè, of het thema van deze preek. Dat God de blauwdruk voor je leven heeft klaar liggen. En daarvoor heb ik dan een tekst erbij gehaald uit Efesiërs 1, vers 4. En daar lezen we dat God een volmaakt plan voor ons leven had. Want al voordat hij de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij hem zouden horen en dat we in hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Dus voordat er überhaupt sprake was van een wereld, voordat er überhaupt sprake was van de schepping van de mens, had hij jou al op het oog. En hij had de bedoeling om jou volmaakt te laten zijn. En dat lukte natuurlijk, want toen God de schepping deed, toen zei hij ook nadat hij de mens had geschapen, nadat hij de man eerst had geschapen, zei hij dat het is goed. Nadat de vrouw erbij was geschapen, was het zeer goed. Het complete beeld van God was in de mens zichtbaar. En dat was ook het doel eigenlijk vanaf het begin van de schepping. Dat Gods genade, dat Gods gunst op ons leven zichtbaar zou worden door onze volmaaktheid. Van ja, de schepper heeft ze zo gemaakt. Zodat ze beelddrager zijn van die volmaaktheid van God. Maar goed, we weten allemaal dat er fout is gegaan. En dat het nog steeds fout gaat. En daarvoor hoef je alleen maar rond te kijken in deze wereld. Ja, dan denk je misschien bij jezelf van ja, God heeft een fout gemaakt. Want hij had toch wel kunnen voorzien door onze vrije wil te geven. Gaan wij onze eigen weg? Gaan we onze eigen gang? Doen we de dingen waar we zelf zin in hebben? Nou, dat kan ik geen volmaakte schepping noemen. Maar God had dat voorzien. God die zei van ik maak de mens met de vrije wil. Want ik wil dat ze kunnen kiezen. Want ja, zeg nou zelf, als je een relatie met iemand wil, dan kun je hem wel dwingen, maar dan heb je toch geen liefdesrelatie. Dus God heeft ons die vrijheid gegeven, zodat we kunnen kiezen voor hem. En als je niet gekozen hebt voor hem, maar wegvlucht, ergens anders naartoe, in je eigen gedrag, kun je er wel spijt van hebben. Maar eigenlijk hebben we van het begin af aan gezien dat er ook schaamte is. Dat je denkt van ja, ik kan hem niet meer onder ogen komen. Dat zie je ook in normale relaties. Als je ruzie met iemand hebt, hoe moeilijk is het om terug te gaan naar die persoon waar je ruzie mee hebt gemaakt. Je weet dat je fout zit. Maar ja, je gaat niet terug, want dan moet je met de billen bloot. Maar goed, God had dat voorzien. En plan A was nog steeds plan A. Efeze 2 vers 10. Want God heeft ons gemaakt. Hij heeft ook zelf in Christus Jezus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. En dat vind ik heel bijzonder als je dat leest. Dus God had een plan. God wist van het eerste wat er gaat gebeuren is dat de mens voor zichzelf kiest en niet voor mij. Maar ik geef zijn weg terug. Ik creëer vast een achterdeur. En die achterdeur was de Heer Jezus. Die heeft zijn leven gegeven voor jou. Die heeft zijn leven gegeven voor mij, zodat je terug kan komen bij God. En dan ben je een heel nieuw mens als je je leven aan hem geeft. En dan zitten we nog steeds in een stuk theorie waarvan je denkt van ja Marco, nou heb je me ongeveer helemaal kunt hem ook kwijt, want je hebt zoveel bijbelteksten neergelegd. Dat ik denk van, dat is een heel theoretisch verhaal. Ik ervaar dat in mijn eigen leven niet zo. En dan wil ik naar het verhaal van Mefiboset. In 2 Samuel 9, daar staat het verhaal van Mefiboset. Is er hier iemand in de zaal die ooit van Mefiboset heeft gehoord? Yeah! Is er ook iemand die weet wat zijn naam betekent? Hou ik nog even geheim dan. Mefiboset is een zoon van Jonathan. En Jonathan is de zoon van de eerste koning die Juda had. Het tweestammenrijk. Saul was dus de eerste koning die er over het volk was gesteld. En David zou hem opvolgen. Maar Saul was het daar niet zo mee eens. Dus hij heeft dat een hele tijd heeft hij dat tegengewerkt. In die tijd waren Jonathan en David waren hele goede vrienden van elkaar. Dus die hebben elkaar op een gegeven moment trouw gezworen. Die hebben tegen elkaar gezegd van wat er ook gebeurt in het leven. Ik zal altijd goed zijn voor jou en ik zal goed zijn voor je nageslacht. Nou gebeurde dat David op een gegeven moment koning werd. En was in die tijd was het niet ongebruikelijk dat op het moment dat iemand koning werd, dat hij dan iedereen van die andere familie die ooit koning was, uitroeide. Want er was een bedreiging voor de troon. Nou heeft David dat niet gedaan, maar Saul en Jonathan sneuvelden allebei in een oorlog. En toen dacht de verzorgster, de nanny van Mefiboset, die dacht van we moeten er vandoor, want dit gaat ons ook het leven kosten. En die heeft Mefiboset opgepakt en tijdens die vlucht zijn ze gevallen of zo, waardoor dat hij kreupel is geworden. Waardoor dat hij eigenlijk invalide werd. En toen zijn ze verder gevlucht en toen zijn ze in Lodebar terechtgekomen. En Lodebar, dat is een plaatsje dat ligt in het dal van Achor. Dan denk je van ja, waarom noem je nou al die namen? Om de absurditeit eigenlijk van de situatie van Mefiboset toe te lichten. Want Mefiboset, dat betekent eigenlijk zoon van de schande. Of uitgesproken schande. Ja, dan zou je van jezelf denken, van waar, wie geeft zijn kind zo'n naam? Weet je wel, Jonathan, zijn vader, die, dat betekent God geeft, God schenkt. Saul, zijn opa, die naam, dat betekent de geroepene of de gevraagde. Dus Saul was de gevraagde koning. Het volk vroeg om een koning, ze kregen een koning. Jonathan had de mooie naam God geeft. Maar vervolgens dan gebeurt er van alles en nog wat in die familie. En dan krijg je een kind en dan denk je van, ik noem hem schandalig. Lijkt me leuk. En schandalig of uitgesproken schande, die komt in Lodebar terecht. En Lodebar, dat kan je vertalen als geen weidegrond. Dus het was een dorre bedoeling. Je kan het ook vertalen als geen woord. Dus als je schande hebt, dan vlucht je weg en dan kom je op de plek terecht waar niet gesproken wordt. Dat wil je ook, want je wil dat die schande bedekt is. Je wil dat er niet over die schande gesproken wordt. Dat moet stil zijn. Dat moet uitgedoofd worden in je leven. Nou, als je in die tijd, als je dan invalide was, dan was ook een schande. Want dat zou ook wel komen omdat je ouders zich verkeerd gedragen hadden of zo. Dus er was altijd een oorzakelijk verband tussen zonde en hoe dat jouw staat van zijn was. Dus ja, het was ook terecht dat hij schande had. Dus uitgesproken schande. Kwaad terecht, de plek waar geen weidegrond is, waar geen leven mogelijk is, waar niet gesproken wordt, waar je zit te wachten tot je doodgaat. En dat betekent ook het dal van Achor. Het dal van Achor, dat betekent het dal van vernietiging. Dus hij is op de meest hopeloze plek terechtgekomen die je maar kan bedenken. En dat is uiteindelijk ook wat er met ons gebeurt op het moment dat wij wegvluchten nadat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. En soms worden die keuzes voor je gemaakt. Ik had het er met Heidi over. Mijn vrouw, ze is vandaag niet aanwezig, maar ze heeft recent heeft ze een opleiding gedaan voor hersteltherapie voor ervaringsdeskundigen. En een van de dingen die ze leerde was dat er een zelfstigma was. Zij is als kind, als meisje op school is ze gepest en daar schaamde ze zich voor. Kan zij daar wat aan doen? Misschien wel. Is het terecht? Nee. Maar iemand doet jou wat aan. kan pesten zijn. Het gebeurt ook met mensen die misbruikt worden. Er gebeurt iets in je leven en je schaamt je ervoor, terwijl je niet de dader bent. Maar er komt wel schande op je leven en je bedekt het en je gaat je er anders door gedragen. En je kunt niet meer tot heelheid komen, omdat je in Lodebar bent. En dan hebben we David. David, de koning, die in dit verhaal, wat mij betreft, de beelddrager is van God. De koning die zegt tegen een van zijn dienaren, zegt hij van, is er nog iemand uit het nageslacht van Jonathan, zodat ik hem mijn gunst kan bewijzen? Hier staat hij, David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem de goede tierenheid kan bewijzen, omwille van Jonathan? Dan gaat hij nog een stapje verder, dan die koning die achter hem aan heeft gezeten, die Saul, dan zou je kunnen zeggen, ja, hij heeft mijn leven zo zuur gemaakt, dan moet ik niks meer mee te maken hebben. Maar hij bereidt hij het verbond nog uit. Hij heeft een afspraak met Jonathan gemaakt dat hij goed zou zijn voor zijn nageslacht. Maar hij doet het nog verder. Hij zegt van, ik pak ook dat van je grootvader of van je vader erbij. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is er nog één, een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. Nou ja, dat is een vertaling. Kreupel. Ik weet niet of dat hij nog kon lopen. Hij kon in ieder geval niet meer wegrennen. Dus toen die David zegt, ga hem halen. Ga naar hem toe. En toen Ziba in Lodebar bij Mephibosheth kwam, dan denk ik dat hij zich helemaal rot is geschrokken. Staat er in één keer staat er iemand waarvan je kan zien van, dat is iemand van status. Dat is iemand die netjes gekleed is, die knechten bij zich heeft. Die komt mij halen. Wat een wrede prank is dit. Maak me alsjeblieft hier dood, want je komt me doodmaken omdat ik van het nageslacht van Saul ben. En nu ga je me uitnodigen om mee te komen naar het paleis. Not me. Nou ja, uiteindelijk had hij niet zoveel te kiezen, want hij kon niet wegrennen zoals ik al zei. Dus hij ging mee naar dat paleis en dan komt hij in dat paleis. En dan zegt David tegen hem van, ik ga je goedheid, ik ga je mijn gunst laten zien. En dan zegt Mephibosheth, zegt dan, wie ben ik dat u aan een dode hond zoals ik, verzopen al, wie ben ik dat u aan een dode hond zoals ik uw aandacht besteedt? En dan zegt David, die heeft echt het hart van God, die zegt van, je zit voortaan bij mij aan tafel. Je zult als een zoon zul je bij mij aan tafel zitten, alle gesprekken horen die de koning voert. Je kent dus alle plannen die de koning heeft. Dus je leert ook hoe dat je je op een koninklijke manier moet gedragen. Dus zal hij niet van zichzelf hebben gekund. Want je denkt dat je een dode hond bent. En in één keer moet je je gaan gedragen als Amalia. In één keer van ik zit bij de koning aan tafel. Ik moet me er toch naar gedragen. En ik moet ook heerschappij uit kunnen oefenen. Dat moet je leren. Dus zo ging dat met het leven van Mephibosheth. En David die zegt tegen hem van, weet je, alle bezit wat van Saul was, alle bezit wat van Jonathan was, dat krijg jij. En hij zegt tegen Ziba, tegen die dienstknecht die hij gestuurd had, zegt hij van, jij en je zonen, 15 stuks. En de knechten die je hebt, 20 stuks, gaan voortaan werken voor Mephibosheth om de oogst van zijn land te halen, zodat hij inkomen heeft. Dus in één keer, van een dode hond naar een zoon. Uit een dal naar een berg. Uit een krot in een paleis. Bij de koning aan tafel. En dat is de transformatie die je ondergaat op het moment dat je een kind van God wordt. Hij maakt je niet alleen geestelijk levend, maar hij spreekt ook tot je met de bestemming die hij uiteindelijk voor je leven had. Zoals God tegen mij zei van, Marco, je bent een zielenwinner. Ik stuur jou erop uit om de mensen in Zutphen met het evangelie te bereiken. En zo heeft God ook voor jou, heeft hij een speciaal plan, een bijzonder plan voor jouw leven. En dat heeft hij al voor de schepping, heeft hij dat bepaald. Dat beeld van Mephibosheth, dat is het beeld van het herstel van je intimiteit met de koning. Je mag bij hem aan tafel zitten. Het herstel van de identiteit die je hebt. Je bent een zoon van de Allerhoogste God. Je bent een dochter van de Allerhoogste God. Het herstel van de autoriteit die je hebt in je leven, om over dat gebied waar dat je eigenlijk over bedoeld bent te heersen, over het domein waarin dat je functioneert, de ruimte om je heen, de mensen om je heen, het werk waarin je functioneert, om daar met autoriteit te gaan functioneren. En het zal, uiteindelijk zal het ook je effectiviteit, als je daarin leert groeien, leert uitstappen, als je zegt van ja Heer, dit wil ik. Ik wil gaan functioneren zoals u mij oorspronkelijk bedoeld heeft. Ik weet dat er nog dingen zijn die ik op moet ruimen. En misschien zijn er nog sporen uit mijn verleden. Mefiboset die bleef ook mank. Alle verhalen die je verder nog in de Bijbel leest over hem, daar staat nog steeds dat hij invalide was, dat hij kreupel was. Dus sommige dingen gaan niet over. Als jij overgaat uit de duisternis naar het licht, als jij overgaat uit Lodebaar naar dat paleis, dan zit je misschien nog steeds met je kreupele lichaam, of je zit nog steeds met familie die dwars ligt, of er is van alles en nog wat aan de hand. Maar jij kan ervoor kiezen om in de autoriteit te gaan functioneren die God voor jou bedoeld heeft. En dat gaat ook functioneren in een effectiviteit en in een vrucht die zijn weerga niet kent. Die gaat dan floreren. Ik kan uit mijn eigen leven zeggen dat ik uit dat duister, uit die depressie, uit die drank, uit die drugs opgestaan ben. En als mensen nu aan mij vragen van Marco, hoe gaat het met je? Dan zeg ik, ik ga van kracht tot kracht. Hé, van kracht tot kracht. Wat betekent dat dan? Wat bedoelt je dan? Ik ben niet de staart, ik ben de kop. Ik ben niet invalide of ik ben niet een dode hond. Ik ben een zoon van God. En dat, of je dat wilde, mag je zelf voor kiezen. En ik ga echt gewoon heel expliciet twee vragen stellen aan de mensen die hier aanwezig zijn. 1. Je hebt het evangelie gezien. Je hebt gezien wat de Bijbel zegt over Gods reddingsplan voor jou. Over een heel nieuw leven wat je kan krijgen. Dat je uit de as omhoog komt. Dat je van een dood leven naar een levend leven gaat. Met daar vervulling bij. En ik wil aan je vragen. Zijn er mensen hier in de zaal die nog nooit een keuze hebben gemaakt om Jezus te gaan volgen? Die nog nooit ervoor gekozen hebben om hun leven aan Jezus te geven. En te zeggen tegen hem. Heer, ik heb gezondigd. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik ben ook het slachtoffer eigenlijk van de keuzes die er om me heen zijn gemaakt voor mij. En ik zit in mijn gebrokenheid, zit ik hier. En ik wil het allemaal in uw hand leggen. Ik wil mijn leven aan u geven. Als je dat wilt doen, als je wilt kiezen voor hem, steek je hand even omhoog. Want het is belangrijk om die keuze ook te maken. De Bijbel die zegt daarover, vandaag is de dag van je redding. En ik wil er niet extra zwaarte op leggen van, ja weet je, morgen heb je misschien helemaal geen kans meer voor. Ik wil het gewoon mooi maken. Ik wil gewoon de positieve kanten van uitlichten. Vanaf vandaag kun je een herstel ingaan wat zijn weerga niet kent. En ik geloof dat we gemaakt zijn voor de eeuwigheid. Ik geloof echt dat de best is yet to come. Maar het begint vandaag. Het begint niet op het moment dat je doodgaat of op het moment dat de Heer je opkomt halen. Nu, vandaag kun je er al voor kiezen. Vandaag kun je er al voor kiezen om een leven te gaan leiden waar je afscheid neemt van al je moeite en pijn. En er zullen stappen voor genomen moeten worden. En het is helemaal niet makkelijk. We zitten hier met een hele groep mensen waar misschien wel 80% allang een keer die keuze heeft gemaakt en ook die weg gaat. Het is geen makkelijke weg, maar je gaat hem wel samen. Dus ik daag je uit, kies voor hem vandaag. Steek je hand op als je het wil. Als je hart in brand staat, je pols omhoog gaat, misschien wel het zweet op je voorhoofd, kies voor hem. Maak gebruik van de mogelijkheid. Je kunt je nog volgende maand ook dopen ook. Halleluja. Ga ik over naar het tweede gedeelte, de tweede vraag. Als ik nadenk over het leven van Mefiboset en hij komt uit dat dal. Uit dat dal waar geen weidegrond is, waar het een dolle boel is, waar niks kan floreren. Als er een plantje opkomt, wordt het meteen opgevreten door een schaap wat er langs loopt of zo. Maar het heeft in ieder geval geen kans om tot groei te komen. Van die plek vandaan komt Mefiboset. Even later zit hij aan de tafel van de koning, zit hij mee te regeren over 36 man personeel. Wat een transformatie. Als jij voor Jezus hebt gekozen, dan is er in geestelijke zin is er zoiets gebeurd met je leven. We hebben laatst een doopdienst gehad. En er zei iemand van, ik heb niet zo'n bijzonder getuigenis, ik ben opgestaan. Ik heb gezegd, iedereen die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, die heeft een bijzonder getuigenis. Want wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat hij zijn koningschap heeft afgelegd, dat hij al zijn heerlijkheid achter zich gelaten heeft, dat hij als een dienstknecht naar deze aarde is gekomen, en onze voeten waste, zoals Willem het vorige week vertelde, dat is een immens wonder. En als jij het heerschappij van je leven naast je neerlegt, dat je zegt van ik wil niet meer leven zoals ik altijd geleefd heb, ik wil niet meer leven zoals de mensen om mij heen hebben gezegd dat ik het moest, maar ik wil leven zoals Jezus het tegen mij zegt, dat is een godswonder. Dat kan je niet van jezelf. Je kunt wel om vragen om je daarbij te helpen. Maar als je die keuze hebt gemaakt, dan heb je dus een heel bijzonder getuigenis. En ik dank Johan en Rick die een onderwijsplan hebben gemaakt waarin staat, denk na over hoe dat je het evangelie van Christus op een zo kort mogelijke manier kan samenvatten, dat je het met mensen kan delen. Ik heb een klein beetje geholpen. Denk na over je getuigenis. Want hoe zou Mephibosheth gesproken hebben over David? Dat zal toch één groot lofgezang geweest zijn, of niet? Hij zegt, ik was verloren, maar hij redde mij. Ik was een dode hond en hij heeft me tot een prins gemaakt. En zo is God. En dat is zijn plan voor jouw leven. En nu weet je het en dan kun je ervoor kiezen. Amen.